risicomanagement. Sinds de financiële crisis van 2008 begrijpt iedereen dat een financiële instelling niet zonder een gedegen afdeling risk management kan. Het vakgebied staat nog steeds in de schijnwerpers. De vraag naar kennis over risico en compliance is groter dan ooit. Ethics en Niebe SVV slaan de handen ineen om deze groeiende behoefte aan te pakken. In deze aflevering spreek ik met Michael Blom van Ethics. We bespreken niet alleen de fundamenten van risicomanagement, maar ook technologische innovaties en strategische risicomanagementbenaderingen. Hoe evolueert het vak van risicomanager en wat betekent dit voor de professionals die deze cruciale rollen vervullen? Welkom bij Vooruitkijkers, de podcast van Niebe SVV. Mijn naam is Karel Zwaan. Ja, Michael, welkom. Groeiende vraag naar risicomanagers. Daar spelen jullie op in, met Ethics. Kun je even het bedrijf voor ons neerzetten? Wat doen jullie precies? Waar werken jullie?
Absoluut. Ethics. Wij zijn een strategisch adviesbureau. Al meerdere jaren met heel veel collega's vanuit de sectoren en verschillende bedrijven. Heel veel ervaring opgedaan in die sectoren. Dat zit in de financiële sector, de gezondheidssector, de overheidssector. Ja. De naam zei het al, strategisch adviesbureau. Dus wij houden ons voornamelijk ook bezig om organisaties te helpen met hun besluitvorming, met hun invulling en realisatie van hun strategie.
Dus wat jullie doen is als Ethics is breder dan risicomanagement?
Absoluut, absoluut. Ja.
Maar vandaag spreken wij over risk management.
Vandaag spreken wij over risk management. Ja. Daar zit mijn passie. Dus vandaar dat ik hier natuurlijk ook zit. En dat is een van de vakgebieden die wij als Ethics verzorgen.
Ja, maar jij zegt daar zit mijn passie. Wat maakt voor jou risicomanagement nou zo interessant?
Risicomanagement maakt het voor mij interessant omdat er zit een enorme dynamiek in het vakgebied waarbij je kan aansluiten bij organisaties. Dus je staat midden in de actualiteit, midden in de organisatie zelf en zeker ook in de besluitvorming en de strategierealisatie van de organisatie.
Dus je zit heel dicht bij het vuur van waar beslissingen, waarom doen we wat en hoeveel risico nemen we daarin. En ik zei het natuurlijk al een beetje in mijn inleiding, hè, die kredietcrisis 2008, dat heeft het, de lancering binnen financiële, daarvoor was ook al risicomanagement, maar daarna zijn ze natuurlijk wel echt opgeschoven naar een strategische partner voor een raad van bestuur. Maar wat zie jij op dit moment als belang voor risicomanagement binnen die financials?
Het belang van risk management, en dat is overigens niet alleen binnen financials, dat is echt voor iedere organisatie is die er, is dat het een goed instrument is om countervailing power te bieden in de organisatie binnen het besluitvormingsproces van
bestuur. Ja, en nou is dat natuurlijk meteen, dat is meteen jargon. Countervailing power, ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken, die moeten googlen, dat hoeft niet. Ja. Wat bedoel je ermee?
Nou, daarmee bedoel ik eigenlijk het stukje tegenwicht bieden, wat er al aangeboden wordt op de besluitvormingstafel. Net even vanuit een ander perspectief, een breder perspectief van buiten naar binnen, naar het besluit kijken wat voor ligt en de argumentatie daaronder.
Ja, ik stel me zo voor dat de mensen denken, dat risicomanagement zou dat wat voor mij zijn. Kijk, het gaat dan over wat ze dan noemen risk appetite. Hoeveel risico willen we nemen als bedrijf? Zie jij dan ook dat die risk manager daar ook zo'n directie echt challenged van dit moeten jullie niet willen of moet je dat wel willen? Jullie nemen te veel risico. Waar is dat?
Ja, ik denk dat juist de kracht is vanuit ons, vanuit Ethics, die dat stimuleren. Hè? Bij ons staat heel erg bovenaan het risicorendementsdenken. Ja. Dus waar maak je de afweging tussen het risico en het rendement wat je daarmee wil behalen? Ja. En wij zien het zeker als een belangrijke taak, hè? Als ondersteuning vanuit de risicomanagementfunctie richting de besluitvormers, om daar zeker scherp op te zijn en dat te challengen.
Ja, en wat voor soort risico, want we hebben het natuurlijk over financiële risico's, maar er zijn natuurlijk veel meer risico's. Hoe inventariseer je dat?
Nou ja, wij zien eigenlijk altijd drie cycli, even op hoofdlijn. Je hebt de strategische risicomanagement cycli, je hebt de operationele risicomanagement cycli en de thematische risicomanagement cycli. Dus vanuit de strategische kant kijk je heel erg vanuit de strategische risico's die een...
Kun je eens een voorbeeld geven? Want
Een voorbeeld vanuit een strategisch risico is bijvoorbeeld een gebeurtenis in de omgeving, buiten je organisatie. Ja. We hebben nog niet zo heel lang geleden natuurlijk de pandemie gehad.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk best wel een hele grote gebeurtenis die impact heeft op hoe je de strategie van jouw organisatie kan realiseren. Die gaat daar dwars doorheen.
Ja.
Dus daar zit altijd de link naar de realisatie van je strategische doelstelling.
En zit dat dan ook in het maken van draaiboeken en dat soort dingen? Of dat dan weer niet? Is het meer kijken naar een strategie als dit gebeurt, als dat gebeurt?
Vooral dat laatste. Zeg maar draaiboeken, zeg maar, dan zit al de richting in dat je het kan inkaderen.
Ja.
Maar risicomanagement is niet eendimensionaal. Het is continu in beweging. Het is een continu veranderende dynamiek waar je op moet inspelen.
Dus ja, want met een draaiboek ben je bang dat het in de kast ligt. En dat het op enig moment wel uit die kast komt en dat het dan fraude blijkt.
Ja, en een draaiboek voor mij heeft ook, zeg maar, het begrip in zich dat je het kan voorspellen.
Ja, precies.
Wij hebben ook geen, als risicomanager heb je ook geen glazen bol.
Nee.
Maar je probeert natuurlijk wel dusdanig de signalen, indicatoren en ontwikkelingen te vertalen naar de strategie van je organisatie.
Ja, dus wat je zegt, je bedenkt 3 scenario's en het wordt scenario 4.
Ja. Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Dan had je het over operationele risico's.
Zeker.
Ja, we kunnen er ons alles bij voorstellen, maar toch even een voorbeeld.
Ja, nou ja, een voorbeeld. En ik denk dat in de huidige tijd ook bij heel veel organisaties hoog op de agenda staan. Zijn bijvoorbeeld risico's die verband houden met informatietechnologie.
Ja.
De informatiebeveiliging.
Ja.
Hoe heb je dat op orde? Daar zitten heel veel kansen aan. Die moeten we ook zeker niet vergeten. Want risicomanagement is ook kansenmanagement.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Maar er zitten zeker ook natuurlijk zaken in die je gewoon goed op orde moet hebben.
En kijk, ik stel me zo voor, jullie hebben een opleiding ontwikkeld samen met Niebe SCV. Dat is ook voor mensen die nou relatief nieuw zijn, denk ik, in dat risicovak. Als je nou begint op zo'n risicomanagement afdeling. Kijk, je zegt, we zijn natuurlijk de tegenwicht bieden aan een directie. Maar ja, je bent niet de hele dag tegenwicht aan het bieden van een directie. Wat doet zo'n afdeling dan? Wat doen jullie eigenlijk?
Ik begrijp heel goed je vraag. Ik begrijp heel goed je vraag. Waar die voor mij in zit. Kijk, uiteindelijk is risicomanagement een heel breed aandachtsgebied, vakgebied.
Ja.
En je kan er heel veel kanten op. Want er zit bij heel veel organisaties ook. Het is van toepassing op alle organisaties.
Ja.
Het is alleen maar net afhankelijk in welke ontwikkeling die organisatie zit. En daar moet je risicomanagement ook op aanpassen van hoe pak je dat beet. Wij werken daar vaak met een ontwikkelmodel. Verschillende fases die wij onderscheiden in. Nou ja, een organisatie kan in een begripsfase zitten. Hoe gaan we risicomanagement doen? De bedoelingsfase, wat gaan we precies doen? Daar maak je vaak de slag naar de doelstellingenrealisatie.
Ja.
En de betekenisfase. En daar kom je echt op je relevantiewaarde van risicomanagement en legitimiteit. En het mooie wat ik vind aan het vak risicomanagement.
Ja.
Even als bruggetje ook naar jouw vraag. Nee, ik ben natuurlijk ook niet heel de dag binnen bij de directeur aan het lopen om hem te challengen. Maar dat is juist, je hebt zo'n diversiteit aan stakeholders waar je op een dag mee bezig bent. Denk aan een toezichthouder. Denk aan een raad van bestuur. Denk aan het management. Want die is uiteindelijk ook natuurlijk risico-eigenaar en verantwoordelijk voor het risicomanagement. De mensen die het moeten uitvoeren. Leveranciers. Dus je hebt eigenlijk door de hele keten heen continu een gesprekspartner waar je het wel met over risicomanagement mee kan hebben.
Ja, ja. Heb je een voorbeeld natuurlijk geanonimiseerd van ergens dat je zegt van, nou ja, kwamen op enig moment iets tegen en het was maar goed dat we tegenkwamen. Goed dat we daar ingegrepen hebben. Of goed dat we dat op een andere manier zijn gaan doen.
Zeker. Waar wij vooral ook zien, en dat zit ook in die ontwikkelfases bij bedrijven, is dat iedereen wel beseft dat risicomanagement bestaat.
Ja.
Alleen is het vaak niet geformaliseerd of het heeft een andere naam, maar iedere organisatie die heeft al een kern van risicomanagement in zich. Dan worden ze vaak door een moment getriggerd om het te gaan formaliseren. Dus dan gaan ze de begripsfase in en dan gaan ze processen inrichten. Vaak conform de welbekende modellen en standaarden die er zijn in de markt internationaal. Alleen wat ze daar vergeten is dat ze beginnen aan de proceskant. En waar wij heel vaak tegenaan lopen. En dat is ook zeg maar vanuit het model wat wij hebben ontwikkeld als ethics. En ook prominent in de opleiding laten terugkomen. Is naast de proceskant. Hè, dus de governance. De inrichting van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. En de processen zelf. Ook echt de menskans.
Ja.
Hè, dus waar ga je nou echt je risicorendementscultuur ontwikkelen? En dan heb je het over risicohouding. Je bereidheid. En ook het bewustzijn in je organisatie qua volwassenheid op risico's.
Ja, want kijk, we kunnen natuurlijk die directie wel challengen. Maar uiteindelijk risico's. De grootste lijkt me gewoon iemand die achter een laptop zit. Die heeft dikke vingers. En die koopt het verkeerde aandelen. Of die rekent af in ponden, had hij het bedacht. Terwijl het dollars zijn. Dat kan een enorme klap zijn. En diegene denkt, ja, wacht eens even, mijn hoela, ik ga dat zelf wel even proberen te fixen. En die vertelt het aan iemand. Dat is toch feitelijk het grootste risico in een organisatie?
Daar zit het grootste risico. Hè? Van welke risicohouding is het gemeengoed in een organisatie? En hoe vakvolwassen zijn eigenlijk de medewerkers zelf en bedreven in het nadenken over risico's en binnen hun verantwoordelijkheden?
Ja, want, en dat zit bij jullie in die begripsfase of zit dat later? Om, want dit klinkt bijna als een soort element interne communicatie, cultuur.
Absoluut, absoluut. Op zich zit dat niet zozeer bij ons in de begripsfase. Hè. Het zit bij ons in het risk appetite value chain model, ja. Het RFC model. Daar hebben we al die facetten in. Wat je vaak ziet, hè, is het ontwikkelmodel begrip, bedoeling, betekenis.
Ja.
Organisaties beginnen bij begrip en ontwikkelen zich dan naar de betekenis.
Ja.
En door die reis nemen wij eigenlijk organisaties mee door het hele model. En dan komen alle facetten voorbij.
Ja, dus ook die medewerker.
Absoluut, absoluut. Die is juist de kern.
En dat model neem ik aan, die opleiding die Nibe SVV en ethics samen ontwikkelen en geven. Dat model, dat kom je wel een paar keer tegen, denk ik, in die opleiding.
Zeker, zeker. Ja. Want daar is waar wij onze passie en enthousiasme ook vandaan hebben. En ook zien dat het werkt in de praktijk.
Ja, want wat voor mensen komen daar nou op zo'n opleiding af? Kan dat zijn van ik werk nu op, weet ik veel wat, de afdeling HR en ik wil me binnen een grote bank of verzekeraar omscholen? Of moet je toch al wel wat ervan af weten?
Nee, uiteindelijk kan het vanuit alle kanten. Hè. Uiteraard zijn we alleen maar enthousiast als nog meer mensen vanuit een passie kiezen voor het vakgebied risicomanagement.
Ja.
Dus die zijn uiteraard welkom. En die zullen wij ook meenemen en daarbij begeleiden om het hele vakgebied mee te krijgen.
Ja.
Maar daarnaast zitten er ook zeker elementen in die voor bijvoorbeeld een chief risk officer, die echt ook al in bestuurlijke setting al ervaring heeft op risicomanagement, ook deze richting mee kunnen geven.
Ja. Want wat zijn dan de eye-openers voor dat soort mensen? Ik kan me voorstellen, als je chief risk manager bent, dan heb je toch al wat gezien.
Zeker, zeker. Maar je ziet toch nog wel heel veel gemeengoed in de markt. Dat ze echt vanuit de traditionele modellen, hè, dan noem ik even het COSO-model of het vanuit een ERM-gedachtenmodel, toch heel vaak... jarenlang.
En even dat ik begrijp wat je bedoelt, dat is van risico-identificatie, het beoordelen, monitoring, mitigatie.
Precies, zaken zitten erin. En dat zijn eigenlijk internationale risicomanagementmodellen die uit het verleden zeg maar ontwikkeld zijn.
Ja.
Prima modellen, alleen die richten zich echt formeel op de proceskant van risicomanagement, de governance en de processen om het uit te voeren. Terwijl aan onze menskant echt wel de extra toegevoegde waarde biedt. Ook voor ervaren risicomanagers die al jarenlang bij een financiële instelling volgens een bepaalde methodiek werken.
Daarmee verander je natuurlijk wel echt het vak ook van de risicomanager. Hè? Want het beeld van de risicomanager is inderdaad degene die naar processen kijkt. En wat ik al zei, de hele dag in zijn laptop aan het staren is naar, is een systeem als BeWise wel goed ingevuld? Daar waar jullie zeggen van, het is natuurlijk wel belangrijk, je moet het op orde hebben. Maar het gaat veel meer om de interactie met mensen.
Absoluut, want daar zit echt de relevantie en de toegevoegde waarde voor een organisatie op de lange termijn.
Ja, en zit dat ook in die opleiding? Ja. Hoe je dat doet?
Ja, ja.
En op welke manier?
Nou, daar hebben we natuurlijk een complete college reeks voor ontwikkeld. Ja. Hè, om stapsgewijs mensen daarin mee te nemen. Waarbij we ze enerzijds natuurlijk meenemen vanuit onze visie en energie op dat onderwerp.
Ja.
Daar geven we ze natuurlijk de handvatten en theorie over mee. En vervolgens maken we altijd de omslag naar hun eigen organisatie. Waar de mensen zitten. Ga het in de praktijk toepassen. Ga het ervaren. Kom terug met je ervaringen. En ja. Laten we kijken hoe we dat voor jou bruikbaar kunnen maken.
Ja, zeker. Nou hebben we, sinds het was al, Basel was natuurlijk al voor 2008. Maar met Basel, met Solvency. Volgens mij zit u nu bij Solvency 2. Maar voor je het weet zit je op Solvency 3. Die stortvloed van regels die er aankomt. Betekent dat je als risicomanager volgens mij ook continu wel aan het leren bent. MiFID 2, dat gooide weer hele andere dingen om binnen financiële instelling. Hoe blijven die mensen nou bij in het vakgebied?
Je bent inderdaad continu in ontwikkeling. Want het vakgebied risicomanagement zelf ontwikkelt zich. Maar je speelt natuurlijk in op de actualiteit en ontwikkeling die bij organisaties spelen. Dus hoe je bijblijft is vooral via netwerk. Hè? Blijf in contact. Sluit je aan bij vakgroepen. Sluit je aan bij beroepsgroepen. Ga naar webinars. En blijf vooral nieuwsgierig.
Ja. Ja.
Even voor jouw voorbeeld vanuit mijn eigen ervaring. Is nu de wet toekomstpensioenen. Die is nu ook natuurlijk compleet gaande.
Ja.
Dus ja, dat is voor mij weer een vakgebied in ontwikkeling waar ik weer de stappen moet zetten.
Hoeveel impact heeft dat voor organisaties?
Als je kijkt naar pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties, is dat een complete
volledige
verandering en ombuiging van hun bestaande organisatie.
Ja. Ja, nou, absoluut. Kijk, wij zien natuurlijk altijd de rol van toezichthouder. Directie hebben we natuurlijk al een paar keer genoemd. Medewerkers hebben we genoemd. Neem je als risicomanager bijvoorbeeld ook media mee? Omdat een slecht artikel in de krant, dat kan misschien meer impact hebben op je organisatie en winstgevendheid dan dat je een keer een boos briefje van de AFM krijgt.
Absoluut. Altijd een heel belangrijk onderdeel binnen risicomanagement is natuurlijk ook van welke consequenties hebben bepaalde gebeurtenissen. En een van die consequenties is natuurlijk dat er afbreuk is van je reputatie, van je imago als bedrijf. Dus dat neem je zeker mee in je beoordeling van risico's.
Ja.
Absoluut. Want daar wil je ook de relatie slaan naar de legitimiteit van je organisatie.
Ja.
En vanuit ook het cultuurdenken in je organisatie, het risicorendementsdenken. Ja, wil je daar gewoon voor staan? En je ziet dat er een ontwikkeling ook gaande is. En dan kom je ook weer echt vanuit het strategisch perspectief, vanuit je omgevingsrisico's, noem ik het maar even, de gebeurtenissen om je organisatie heen. Ja, de wereld gaat door. Neem het onderwerp duurzaamheid. Wat vandaag door de maatschappij geaccepteerd wordt, is over 5 jaar niet meer. Dus daar zal je echt rekening mee moeten houden.
Ja, precies. Dus inderdaad, als je gaat nadenken wat een paar jaar geleden kon en wat nu niet meer kan. Dat gaat steeds sneller.
Absoluut. En dat steeds sneller gaan is natuurlijk ook het bruggetje naar digitalisering. Want daardoor gaat alles ook veel sneller.
Ja.
En heeft men ook veel meer informatie en kennis beschikbaar. Dus ja, dan kom je ook sneller als organisatie natuurlijk in de situatie dat het best wel afbreuk kan doen op je reputatie of imago als iets niet verloopt zoals de maatschappij verwacht.
Ja, ik wil straks nog even naar technologie, maar eerst even van die opleiding die jullie hebben. Jullie nemen als ethics en Nibe SRV, nemen jullie mensen dus echt mee naar een kernproces binnen een financiële instellingen, risicomanagement. En bij ethics doen jullie het ook in andere sectoren, maar Nibe SRV richt zich natuurlijk op financials. Ja. Hoe hebben jullie die opleiding opgebouwd? Want het klinkt voor mij wel veelomvattend. Er is dus een hoop aan de hand. Het gaat over regelwijziging, het gaat om met mensen praten, het gaat om een risicomanagement systeem, om welke fase zit het? Ik kan me voorstellen als je het niet voor je ziet, dat mensen toch een beetje een bomen-bos verhaal beginnen te krijgen. Neem ons eens mee. Hoe is dat curriculum opgebouwd?
Het curriculum hebben wij eigenlijk langs 4 kwadranten opgebouwd. Maar echt, zeg maar, vanuit het vakgebied risicomanagement. Hè? Ja. Dus het is ook zeker cross-sectoraal toepasbaar.
Ja.
Maar tijdens de opleiding zullen we ook zeker stilstaan, natuurlijk bij alle aspecten binnen de financiële sector. En waar langs we eigenlijk altijd de kwadranten lopen, is eigenlijk, we beginnen bij de risicocultuur.
Ja.
Hè? En hoe pak je dat nu beet? Want dat is toch echt de kern vanuit waar besluitvorming binnen een organisatie plaatsvindt. Hè? Wat is de risicohouding van een raad van commissarissen, van een raad van bestuur en de mensen zelf? En welke risicobereidheid heb je als organisatie en tot waar ben je bereid om te gaan? Dus dat is vaak even, hè, risicocultuur is blok 1, noem ik het maar even. Vervolgens stappen we daarmee door van oké, als je die dan hebt, ja, dan is het van belang van, ja, heb je de juiste inrichting binnen je organisatie? Dus hebben we een blok governance. Hoe richt je nou eigenlijk voor jouw organisatie op juiste wijze de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden rondom risicomanagement in?
Ja.
Nou, daar heb je natuurlijk ook allerlei instrumenten, hulpmiddelen van best practices, hoe je dat zou moeten doen.
Ja. Hè?
In de markt, zeker in de financiële sector, is het three lines model van toepassing. Hè? Dus waarbij je kijkt naar, oké, wie is de risico-eigenaar. He, dat wordt vaak dan toegewezen aan het management. Vervolgens heb je de in het lijnenmodel, tweede lijn, de risicobeheerfunctie vanuit een risicomanager. En ook een sleutelfunctiehouderschap. En dan heb je vaak nog een derde lijn, wat is de auditfunctie.
Ja. We gaan straks naar het derde kwartaal, maar even over deze. Terwijl ik zo naar je zit te luisteren, denk ik, ja, het is ook wel een gevaarlijk baantje. Want je bent wel degene die op een gegeven moment op die deur moet kloppen bij de kapi toetie kapi van het bedrijf en moet zeggen van ja, dit gaat niet goed.
Absoluut, absoluut. Maar ik denk als echte risicomanager krijg je daar ook de energie van.
Ja.
Hè, want daar ben je natuurlijk voor. Maar daar zit natuurlijk in het kader van governance zit wel een heel belangrijk aspect.
Hè. Ja.
Het moet wel op een juiste manier georganiseerd zijn, zodat jij wel vanuit jouw deskundigheid, objectiviteit en onafhankelijkheid wel de ruimte en positie hebt om dat te kunnen doen.
Ja.
Uiteraard.
Ja, dus dat is heel belangrijk in die governance.
Zeker.
Dat risicomanagement ook gewoon mag zeggen en dat je niet op het moment dat je kritisch bent met je kartonnen doosje voor de laatste keer de voordeur doorgaat.
Eens.
Naar buiten. Ja.
Eens.
Derde kwadrant.
Derde kwadrant is dan eigenlijk, hè, het derde bakje zijn dan echt de risicoprocessen.
Ja.
Van nou oké, hoe werkt zo'n risicomanagement systeem dan? En we sluiten altijd af natuurlijk, wat ook een heel belangrijk, hoe zorg je nou voor de juiste cultuur en risicobewustzijn in je organisatie?
Ja, en dat is die menskant.
En dat is weer de menskant. Dus dan maken we eigenlijk altijd de stap van menskant naar proceskant, weer terug naar menskant.
Ja, en nou had je het al over technologie. En technologie, dat weten we allemaal. Volgens mij roepen we dat al 20 jaar, dat het hard gaat. Als je 3 maanden niet opgelet hebt, dan is er een nieuw systeem. Nou, nu met AI gaat het natuurlijk heel hard. Bijvoorbeeld AI, hoe gaat dat speelt dat dan een rol? Zijn er al zelfdenkende systemen?
Nou ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip, AI. Maar het speelt zeker een rol binnen het vakgebied risicomanagement. Want ja, waar organisaties het toepassen, zal je als risicomanager ook naar de gevolgen, consequenties en juiste toepassing daarvan moeten kijken.
Ja.
En wat daar, dus je kan hem vanuit twee kanten belichten. Wat wil mijn organisatie met AI realiseren? En doen zij dat op een, ik noem het maar even, een ethisch verantwoorde en juiste manier?
Ja.
Of zeg maar, wil je als risicomanagementfunctie zelf AI toepassen? Daar liggen natuurlijk ook nog mogelijkheden.
Ja, ja. Nou ja, het is allebei interessant. Hè? Ik bedoel, absoluut. Kijk, er zijn mensen die totale bedrijfsgeheimen in versie 3 van ChatGPT gooien. En dat is toch echt op een of andere manier niet beveiligd.
Nee, klopt. En daarom hameren wij ook echt op die menskant.
Ja.
Want er is ook altijd nog een verantwoordelijkheid in de organisatie zelf. Hè. Het is niet het denkbeeld dat een risicomanager alles voorkomt. Hè. Met risicomanagement zal er altijd ruimte blijven dat er incidenten gebeuren. De vraag is van hoe weerbaar ben jij als organisatie om met die incidenten om te gaan? En hoe pak je dat weer op?
Ja, en als je nou over een paar jaar kijkt, hoe denk je dan, kijk, want het is voor ieder vakgebied, hè, kun je die vraag stellen.
Zeker.
Maar een deel van het werk zal straks toch het controleren van dingen, het inschatten van risico's. Ja, uiteindelijk moet AI daar toch wel ook heel goed in zijn, denk ik.
Dat denk ik zeker. Ik denk zeker dat AI een ontzettend goed hulpmiddel kan worden binnen risicomanagement. En ik juich dat ook zeker toe. Want er zijn gewoon taken die prima door slimme technologie uitgevoerd kan worden. Wat juist weer ruimte creëert, zeg maar, voor de risicomanager. Om dat echt goed te interpreteren. Echt goed ook weer over te kunnen brengen in de organisatie. Wat het dan betekent. En daarmee aan de slag te gaan. In plaats van, zoals jij eerder in deze podcast noemde. De risicomanager die naar zijn Excel zit te staan.
Ja, eigenlijk is het een vakgebied dat sowieso natuurlijk interessanter is geworden. Doordat je dichter bij die directie zit. Maar ook omdat het steeds mensgerichter wordt. Omdat het steeds meer... het vinken, het lijstjes afvinken. Dat zie je verdwijnen. En het wordt veel meer cultuur, inschatten. Of ben ik nu iets te optimistisch?
Nee, ik denk zeker dat die richting daar ligt. Het zit hem veel meer... De waarde van risicomanagement zit hem in het goede gesprek over de informatie die voor ligt.
Ja.
Het zit hem niet, zeg maar, in de vinkjes zetten of alle activiteiten wel uitgevoerd zijn.
Ja.
Tuurlijk is dat een belangrijk component, moet ook gebeuren. Maar dat zou bij uitstek, wat mij betreft, een hele mooie richting zijn en een uitdaging voor de technologie sector om risicomanagers daarbij te helpen dat wij dat niet meer hoeven te doen, maar juist aan de slag kunnen met de output.
Ja, het risk control framework is in één keer menselijk geworden in de afgelopen jaren, denk ik.
Zeker, zeker.
Ja, ja. Als jij nou tot slot naar je eigen... Want jullie zijn een lerende organisatie ongetwijfeld. Laat ik zeggen, het afgelopen jaar kijkt. Misschien bij het ontwikkelen van de opleiding samen met Niebe SVV. Zitten daar dingen in dat je zegt van... Nou, dat was voor mezelf, ondanks alle ervaring die je hebt, nog een enorme learning?
Ja, er zitten misschien twee learnings in. Voor mij, als ik even kijk naar de afgelopen periode. Enerzijds zit hij gewoon in mijn beeld. Wat ik had bij bedrijven en hoe zij tegen risicomanagement aankijken. Wat je ziet is dat er gewoon ontzettend veel interesse en energie en goede richting is op het vakgebied risicomanagement. De welwillendheid van organisaties om er iets mee te doen, die is echt bij iedere organisatie aanwezig. Terwijl ik eerst eigenlijk altijd het beeld had van, risicomanagement is een moetje. De conformance motief in plaats van het performance motief. Maar juist als je hem vanuit het performance motief het risicomanagement oppakt, zit er zo'n ontzettend veel energie en drijf in organisaties om ook aan de slag te gaan met risicomanagement. Dat vind ik een hele mooie learning eigenlijk die ik de afgelopen periode heb gezien. En daarnaast ook vanuit het vakgebied zelf. Ook echt de learning door het te doen. Juist aan de slag te gaan met de menskant. Wat voor vliegwiel dat geeft ook in organisaties de juiste kant op. Om echt in controle te komen over hun risico's. Vanuit die weg. Ja, dat is een hele mooie ontwikkeling.
Ja, nou, dit is bijna een liefdesverklaring voor het vak. Dankjewel voor dit gesprek. En jullie bedankt voor het luisteren. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op Vooruitkijkers. Dan mis je nooit meer een aflevering van deze podcast.